Goedemorgen allemaal. Verder zou ik wel graag een doorstart willen maken. En eigenlijk met u de studie eigenlijk willen vervolgen. En alles wat we behandeld hebben over de onsterfelijke ziel. En over de doden achter ons willen laten. Toch ik kan dat niet helemaal doen. Ik moet nog iets behandelen. En dat gaan wij vanmorgen met elkaar doen. We gaan eens kijken naar wat mensen dan toch nog naar voren brengen. En u zult ook in de brochure, ik heb er lang over getwijfeld of ik dat zou moeten opnemen in die brochure. En uiteindelijk heb ik het toch maar gedaan en heb ik er nog een laatste hoofdstuk aan gewijd. Hoofdstuk 7, wat getiteld is Bijna doodervaringen. En ja, dat kan je wel laten voor wat het is, maar misschien is het toch wel goed om ook dat onderwerp te toetsen aan de schrift. Dus dat gaan we deze morgen met elkaar doen. Zoek u maar eens op Romeinen 5. Dat is toch iets wat ik met u even wil lezen. Romeinen 5, vers 12. We laten die tekst, Romeinen 5, vers 12, vanmorgen maar boven onze studie plaatsen. Waar Paulus schrijft in vers 12 van Romeinen 5. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En wie is die ene mens? Dat is Adam. Daarom gelijk door één mens, Adam, de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Er staat erachter omdat allen gezondigd hebben. Als u in het boek van Van Mierlo op de website van Levend Water zou kijken, of u hebt zelf misschien het boek van Van Mierlo, Wat de Concordantie Leert, dan gaat hij onder andere daarin op dat woordje omdat in deze tekst. En legt hij uit en laat hij zien, ook met behulp van andere teksten vanuit het Grieks, dat omdat beter vertaald zou kunnen worden met als gevolg. Het is een gevolg van. De zonde is de wereld binnengekomen. En door de zonde, het loon wat de zonde geeft, is de dood. En zo omdat die zonde de wereld is binnengekomen en wij ook in zonde zijn geboren, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat, liever vertaald, met als gevolg dat allen gezondigd hebben. Het zondige van de mens is een gevolg van zijn zonde natuur. De bron is de zonde. En de zonden, ja, dat zijn de zondige daden die daaruit voortkomen. En de zondaar kan niet anders dan zondigen. Dat zit in zijn natuur. En omdat hij vanuit Adam is, en vanwege dat Adam gezondigd heeft, en dat gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En daar ontkomt geen mens aan. Wat vanmorgen nog door onze broeder werd aangehaald in zijn voorbespreking, Hebreeën 9 vers 27, het is de mensen gezet te sterven en daarna het oordeel. Er ontkomt geen mens aan dat sterven. Die dood is tot alle mensen doorgegaan. Niemand uitgezonderd. Maar dus we hebben gezien dat God dus gelijk had toen hij tegen Adam zei in de hof dat als hij zou eten van die boom, dat dan het gevolg zou zijn dat hij voor zeker de dood zou sterven. En inderdaad, dat is ook zo geschied. Ja, wat geschiet er dus bij die dood? De dood bestaat dus, dat wil ik maar even onderstrepen. De dood is er waarachtig. En we hebben gezien, aan de hand van de studie die we hebben ondernomen, dat bij dat sterven de mens niet gaat naar een hel, of een onderwereld, of naar een mythologisch Grieks dodenrijk, waar lichaamsloze zielen bewust in zouden ronddwalen in het rijk van Pluto, of waar ongelovige stervenden al voor het oordeel door engelen naar vuurhaarden worden gesleept en daar al reeds worden gepeinigd, zoals in Dante's Inferno, zoals ook in de leer van de Farizeeën, waar we de afgelopen keer bij stilstonden, die leer die de Heer Jezus, met dat verhaal over die rijke man en die arme Lazarus, zo ironisch aan de Farizeeën lieten zien hoe verderfelijk hun leer is, hoe verleidelijk ook hun leer is. Al die voorstellingen zijn in feite heidens, zijn in feite Babylonisch en komen uit de koker eigenlijk van de tegenstander. En vertroebelen in feite het beeld. Het stuurt erop aan dat de mens gaat geloven dat de dood niet bestaat. Zoals de slang God weer sprak in het paradijs en tegen Adam en Eva zei: is het niet dat God gezegd heeft? Oh, dan is niet waar dat je voorzeker de dood zal sterven. Gij zult voorzeker niet sterven. En dat vind je in Genesis 3. Daar hebben wij stilgestaan. En die hele Farizeeische leer, en heel de heidense leer over de Hades, over de mythologische dodenwereld, over de Egyptische dodenwereld, de Babylonische dodenwereld, dat benedenrijk, wat er zogenaamd zou zijn, gaat erop in steeds dat de dood niet bestaat. De hele Griekse filosofie van Plato is erop gebaseerd dat wij een onsterfelijke ziel hebben en dat die ziel van ons gevangen zit in een kerker, ons lichaam, en dat bij de dood eindelijk die ziel vrijkomt van die kerker en, ik zou maar zeggen, zoals de Indianen zeggen, naar de eeuwige jachtvelden gaan. Geweldig. Het verheerlijkt de dood. De heidense wereld probeert alle mogelijke valse leringen te spuien om er maar onder vandaan te komen dat wat God als een oordeel ook de mens gegeven heeft, namelijk: gij zult voorzeker sterven, en dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. Het is de mensen gezet te sterven, en daar ontkomt geen mens aan. En de mens probeert er onderuit te komen door een leer van reïncarnatie, door een leer zoals in die Griekse wijsbegeerte, van dat de ziel vrijkomt en dan vrede vindt, opgaat in het, zoals het hindoeïsme leert, in het nirwana, hè, in als het ware vereeuwigd wordt en vereenzeld wordt met God. Ja, en ga zo maar door. Maar dat is allemaal de leer van de boze. Ja, ondanks dat je soms vanuit de schrift, van alles wat er in ons leven aan leringen op ons afkomt, wat moeten we daarmee doen? Dat moeten we altijd toetsen aan het woord van God. We moeten aan de ene kant moeten we een studie maken van het woord van God en kijken wat het woord van God over deze onderwerpen ons te zeggen heeft. Maar anderzijds moeten we ook alles wat in ons leven op ons afkomt aan beweringen van mensen altijd toetsen, niet aan ons gevoel, maar toetsen aan het woord van God. Ja, dat overkwam mij ook toen ik deze brochure eigenlijk in concept klaar had en het sommige mensen begonnen te lezen. Die maken toch nog een bezwaar. Een laatste bezwaar. En die zeiden: ja, maar ik ken diverse sterfgevallen in de familie en diverse mensen die bijna gestorven zijn en heel slecht lagen in het ziekenhuis. En daar heb ik van gehoord van bijvoorbeeld mijn broer of mijn opa of mijn zus of een kennis van mij. Ja, dat hij op dat sterfbed zei dat hij een helder licht zag. En toch, wij geloven in de familie dat hij toen de hemel zag en ten hemel ging. Of hij sprak over een paradijselijke omgeving waar het zo vredig en rustig was. Dat zijn toch allemaal geluiden van mensen ook die een hartinfarct hebben gehad en bijna stierven, die meemaakten. Ja, dat zij als ware door een... Ja, dat ze loskwamen van hun lichaam. Zelfs op hun lichaam neerkeken. En zagen hoe artsen aan het vechten waren voor hun leven. En dat ze... Dat het wel leek alsof ze gingen reizen door een donkere tunnel. Waar ze razendsnel in doorvlogen tot ze aan het einde van de tunnel kwamen. In een licht, in een paradijselijk oord. En op postklaps moesten ze weer terug. En werden ze als het ware teruggezogen hun lichaam in. Tegen hun zin in. En werden ze wakker. Nou, vaak is het zo dat nabestaanden van mensen die hun sterfgeval hebben meegemaakt, dat nabestaanden vaak daar aan de conclusie verbinden als de stervende bepaalde uitspraak op het sterfbed doet, dat hun geliefde, dat een bewijs is dat hun geliefde ja, naar de hemel ging. Of zelfs sprak dat hij de Heere Jezus zag. Of ja, ze, andere mensen die bijna dood zijn geweest, die getuigen ervan dat ze dood waren en dat ze in het hiernamaals waren. Ja, wat moeten wij met al dat soort getuigenissen aan? Ja, tegenwoordig is dat nogal populair. Als u naar de boekelier gaat, ik wil geen reclame maken voor de boekelier hoor, maar als u naar de boekelier gaat, of welke boekhandel dan ook in uw stad of dorp, dan vindt u daar al heel gauw uitgestald talloze boeken die daar gaan over het leven na de dood. Ja, en als je al die boeken dan aanschaft en gaat lezen, dan lees je daar talloze voorbeelden en talloze getuigenissen van allerlei mensen die daarover hebben geschreven en die ja, zo'n getuigenis van iemand heeft opgeschreven en dat heeft verhaald. En al die getuigenissen worden dan in die boeken bij elkaar gebracht en aan het eind van het boek worden er allerlei conclusies aan verbonden. Hoe moeten wij daar nou tegenover staan? Nogmaals, we moeten de zaken toetsen aan het woord van God. Toch is dat moeilijk om zoiets te toetsen aan het woord van God. Waarom? Nu, het is een argumentatie dat men zegt, ja, u kunt schrijven wat u wilt hoor in die brochures van u, van heeft een mens een onsterfelijke ziel en waar zijn de doden? En u kunt voor mij Gehenna nagaan in de schrift, wat door hel is vertaald. En u kunt nagaan wat Sheol is en wat Hades is. En alle tekstplaatsen opzoeken, dat hebben we met elkaar gedaan. En steeds bewijzen dat de mens bij zijn sterven niet naar een hel of een hiernamaals gaat. Maar hij volgens de schrift terecht komt in een graf, waar hij tot stof wederkeert. Wat God al zei tegen Adam en Eva in Genesis 3. Maar ja, hoort eens, ik had toch een oom, en die maakt het toch mee, en dat gebruik ik toch als argument, u kunt schrijven wat u wil, daar hou ik toch aan vast. Dan wil ik u wel waarschuwen, dat is een argumentatie buiten de Bijbel om. Het is ook een argumentatie in strijd met die Bijbel. Want, laten we maar één ding zeggen. Ik vind in de Bijbel niet alleen getuigenissen van mensen die bijna stierven. Ik vind zelfs getuigenissen van mensen in de schrift die echt zijn gestorven. En die weer tot leven zijn gewekt. Ik weet als ik u de rijen langs gaat dat u allemaal wel zo'n opwekking vanuit het Oude of het Nieuwe Testament kunt aanwijzen. Een dochtertje van Jairus. Hoe was het ook weer met Elisa? He, die daarbij die vrouw van Sunem, he, dat was, die had ook een zoontje en die stierf ook op het veld. En die werd ook door de profeet weer opgewekt. Of neemt de jongeling van Naïm.
Of neem het grote voorbeeld waar een heel hoofdstuk in de Bijbel aan is gewijd in Johannes. Dat is Lazarus. En getuigen al die mensen er maar van. Dat zij ervaarden dat zij innerlijke vrede kregen, dat ze licht zagen. En dat ze in het hiernamaals kwamen in de hemel. Voor mij begint het paradijs, in de schoot van Abraham. En dat ze tegen hun zin weer terug werden gehaald in hun lichaam. En dat Lazarus tegen Martha en Maria zei: ja, ik vind het wel leuk dat jullie me hebben teruggehaald, maar ik was toch liever daar gebleven. Leest u dat in de schrift? Dat lezen we nergens in de schrift, zulke verhalen. Daarom is het ook, als je daarnaar kijkt, heel twijfelachtig allemaal, of je als mensen dit soort ervaringen meemaken, waar ik meteen van wil zeggen dat ze volkomen echt lijken, dat dat een bewijs is dat diegene, of dat je zelf bij een hartinfarct, toen je bijna stierf, dat je werkelijk in de hemel kwam. Ja, als je wat literatuuronderzoek doet en je koopt die lawine van boeken die sinds 1975, zo langzamerhand, er verschenen zijn over dit onderwerp, dan kom je tot de ontdekking dat dit fenomeen zich voordoet bij gelovigen, maar ook bij ongelovigen. Hij doet zich over de hele wereld voor. In alle culturen, onder elk ras, in elke godsdienstige richting. Of iemand nou de afgoden dient, of atheïstisch is, of hindoe, of christen, of islamiet, of helemaal niks, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat zou toch bij u, als je zelfs een atheïst, een godlogenaar, meemaakt dat toen hij bijna stierf, een licht zag, door een tunnel reisde, als waar hij uit zijn lichaam, boven zijn lichaam zich bevond, dan moet het toch wel een bewijs zijn dat er een andere verklaring moet zijn dan men in al die boeken geeft. Als je wat verder onderzoek doet, en het spijt me, je moet wel, als men een argumentatie hanteert buiten de Bijbel om, ja, dan moet ik wel, dat moet je mij niet kwalijk nemen, moet ik vanmorgen ook daar een antwoord op trachten te vinden, ook buiten de Bijbel om. En eens kijken wat men voor andere antwoorden gewoon menselijk kan geven. Gewoon met ons verstand. Als je gaat kijken en onderzoeken wat men dan schrijft, dan schijnt 1 op de 20 mensen die op het randje van de dood zijn geweest, dat zij een bijna doodervaring beleven. Let er dan op, de meerderheid, 95%, beleeft dus helemaal niks bij onderzoek. In onderzoeken stappen al die onderzoekers daar maar heel snel overheen. Maar het bevestigt in de praktijk veel eerder het woord van God: gij zult voorzeker sterven, dan het woord van de slang: gij zult voorzeker niet sterven. Onderzoekers zoals Kenneth Ring, een hele bekende schrijver over dit soort onderwerpen, Kenneth Ring, deelt de bijna doodervaring in 5 stadia in. Het eerste stadium is het ervaren van vrede, zegt hij, dan het loskomen van het lichaam, dan het gaan in een donkere tunnel, aan het einde van de tunnel het licht zien en het licht binnengaan. En dan zelfs nog iemand ontmoeten. Andere onderzoekers, zoals Raymond Moody, ook een heel bekend schrijver, onderscheidt 15 elementen waaruit een bijna doodervaring kan bestaan. Hij ontwikkelde ook een index, de Weighted Core Experience Index, op basis van 10 aspecten om de diepte van een bijna doodervaring vast te stellen. Als je een onderdeeltje meemaakt, je ziet een licht, of je rijdt door een tunnel,
of wat dan ook, dan krijg je daarvoor punten. Je kan totaal 29 punten krijgen, dan heb je alles meegemaakt. Het blijkt maar van al die mensen die wat meemaken, blijken maar 5% 10 punten te krijgen. 1 op de 20 van die mensen die wat meemaken, krijgen maar, die krijgen dan 10 puntjes. Er is bijna geen, ik zou zeggen, geen hond, maar er is echt helemaal niemand die 29 punten krijgt, die dat helemaal meemaakt. Daarom dat hele wetenschappelijke model, hè, want dat wordt wetenschappelijk gebracht, dat hele wetenschappelijke model wat men heeft uitgedacht van die stadia, die men zo mooi achter elkaar zet en die boeken beschrijft, ja, daar klopt eigenlijk wetenschappelijk gezien geen hout van. Nee, dat deugt niet. Dat blijkt dus niet in de praktijk, als je dat verifieert met die verhalen, te kloppen. Die structuur, ja, dat kraakt aan alle kanten. Verder moet ook van mijn hart dat in die boeken er, die allemaal van een New Age signatuur zijn, er allemaal wordt gesproken bij de dood. De mensen hebben allemaal zo'n innerlijke vrede meegemaakt. Terwijl er ook sterfbedgevallen zijn en bijna doodervaringen zijn van mensen die geen innerlijke vrede kregen, maar enorme angsten kregen. Geen hemelse ervaringen kregen, maar ik zal maar zeggen, helse ervaringen kregen. En wonderlijk genoeg betrekken deze schrijvers dat soort getuigenissen niet in hun onderzoeken, want het past niet in hun modelletje. Daarom moeten we op onze hoede zijn met de vele bestsellers die in de laatste 25 jaar over dit onderwerp in de boekhandel zijn verschenen. Ze willen ons allemaal één ding doen geloven, namelijk dat de dood niet bestaat. Gij zult voor zeker de dood niet sterven. Adam is lang. In december 2000 verscheen een artikel, Reizen voorbij het licht. Wat een mooie titel. Reizen voorbij het licht. Dat artikel verscheen in de Theosofist. De Theosofie. De Theosofist. Geschreven door Kenneth Ring. Er moet eigenlijk al alle alarmbellen, hè, moeten dan in je hoofd afgaan. Hé, lichtfabriekje moet aangaan, hè. De Theosofist. En wat schrijft onze Kenneth Ring? Een wetenschappelijk onderzoeker, hoor, met vele academische titels voor zijn naam. Hij zegt, voor degene die treuren of vrezen, ik verzeker u ervan, de dood bestaat niet. En er is ook geen einde aan de liefde. En bedenk ook wel dat wij aspecten zijn van het ene volmaakte geheel en als zodanig deel zijn van God en van elkaar. Menige predikant hoort dat tegenwoordig van de kansel ook zeggen, hè? Het is New Age staan, tot en met, hè? Wij zijn geheel, één geheel vormen wij met God. De dood bestaat niet, hoor. Wij zijn aspecten van elkaar. Ze gaan volledig voorbij aan waar de Bijbel mee begint. Het probleem van de zonde. En dat door de zonde die de wereld binnenkwam, ook de dood als gevolg van de zonde, als het loon van de zonde, de wereld is binnengegaan. En dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat niemand daaraan ontkomt. En dat het grote probleem is voor de mens. Over zonde, orde en gerechtigheid. En de verlossing die daar is, in Jezus Christus, wordt door al dit soort figuren volledig aan voorbij gegaan. En het is onmogelijk, sorry hoor, maar een atheïst die sterft en het hemels licht zegt te zien, dat hij naar de hemel gaat. Zonder dat hij verlost is in Jezus Christus. Of denkt u soms van wel? Ja, in al die boeken die er verschijnen, is het een New Age prediking wat de klok slaat in dit soort boeken. En het is een lawine van publicaties.
Het begon in 1975 met het boek van Raymond Moody. Life After Life. Het is ook vertaald in het Nederlands. Leven na dit leven. Weet je hoeveel exemplaren er wereldwijd sinds 1975 van zijn verkocht? Alleen al in de Verenigde Staten kwam ik erachter 7 miljoen. Goedemorgen. En het rare is, als je over dit soort boeken praat, en ook eens op je werk en met anderen, dan zeg je, ja, ik heb van Moody, ja, van Ring, ja, ja, van die, ja, ik heb wat gelezen. Ja, in dat eerste boek, Leven na dit leven, gaat Moody aan het eind van zijn boek, nadat hij heel veel getuigenissen gegeven van mensen, gaat hij parallellen trekken tussen de Bijbel en occulte geschriften uit de middeleeuwen, namelijk het Egyptisch dodenboek en het Tibetaanse dodenboek en de mystieke geschriften van Swedenborg. Het Tibetaanse dodenboek komt helemaal niet uit Tibet hoor, moet niet geloven, het is een occult boek, zoals het heet. In 1981 kwam meneer Kenneth Ring, waar we het over hadden, uit ook met een boek, Life at Death, Leven bij de dood. En in dit boek zegt hij dat het licht wat mensen op hun sterfbed zien, dat dat een reflectie is van de eigen innerlijke goddelijke natuur. Mooi, hè? Ja. Het zou het hogere zelf symboliseren en het aspect zijn van God. Nou, als je een beetje op de hoogte bent met New Age, dan zal je direct op inzien dat Ring een New Age aanhanger is. Ring richtte ook een organisatie op die wereldwijd is vertakt. IANS is de afkorting, International Association for Near Death Studies. Veel sprekers die tot die organisatie en schrijvers tot die organisatie behoren, die steken ook hun New Age visies niet onder stoelen of banken. In die jaren is er ook een nadere verklaring uitgekomen uit die organisatie van al die bekende schrijvers die met elkaar die organisatie hebben opgericht, waar Kenneth Ring de stichter van was. Kwam er een nadere verklaring naar buiten wie toch het mystieke wezen is die die mensen aan het einde van de tunnel in het licht ontmoeten. In een interview van John White, Beyond the Body, een interview with Kenneth Ring, zegt Ring dat het wezen van het licht helemaal geen religieuze affiniteit heeft. Hij heeft niks met een bepaalde, je kan niet plaatsen bij een bepaalde religie of godsdienst, hij staat daar boven. Ja. Ter verdediging van dit wezen, want dit wezen schijnt iedereen, wat hij ook op zijn kerfstok heeft, in liefde te accepteren en te omarmen, is niet mooi. Zonder dat er maar van oordeel sprake is, zegt Ring, nou, met al mijn onderzoeken naar bijna doodervaringen kan ik geen enkel geval noemen van iemand die door God is geoordeeld. Prima raaien wie eigenlijk volgens hun dat wezen is, dat mystieke wezen in het licht, in hun occulte leer, in hun New Age leer. Drie keer nadenken. U weet vast het antwoord. In 1990 publiceert Melvin Morse een heel bekend boek, Closer to the Light. In dat boek gaat Morse in op bijna doodervaringen onder kinderen. Verder vergelijkt hij bijna doodervaringen met ervaringen die in verschillende wereldreligies voortkomen, wat Moody en Ring ook al uitgebreid deden. Zoals al Paulus schrijft hij in dat boek, een astrale reis hebben meegemaakt, zoals de yogi en de Amerikaanse indianen ook al ondergingen. En ook hij gaat weer vele parallellen trekken tussen het Tibetaanse dodenboek en het Egyptische dodenboek. In al deze bestsellers, hè, die
die in feite de New Age interpretatie geven van die ervaringen die men op een sterfbed kan meemaken, en die onder de vlag van de wetenschap aan ons worden gepresenteerd. Je mag aan die wetenschappelijkheid daar best wel aan twijfelen. De getuigenverklaringen in die boeken worden door de jaren heen, die mensen geven, steeds mooier, steeds fraaier. En de schrijvers zelf, die verzinnen soms nog wel eens het nodige erbij. Toen Larry Dossey in zijn boek Het Bestaan van de Ziel, u kunt bij mij ook een brochure kopen over de ziel, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Nou, Larry Dossey schreef ook een boek, Het Bestaan van de Ziel, in 1989. En dan schrijft hij heel uitgebreid in een zo verbluffend verhaal over een blinde Sarah die een bijna doodervaring had. Ze was blind, moet je je voorstellen, iemand is blind vanaf zijn geboorte. En die maakt een bijna doodervaring mee, en in die bijna doodervaring zegt ze opeens later te getuigen dat ze allerlei dingen heeft gezien, terwijl ze eigenlijk blind is. Dat is toch geweldig. Toen men later dat zo geweldig vond, en dat de media, want de media, hè, die duiken daarop, hè. Catharine Keil, huppakee, op tv. Maak ze maar mee, hoor. In dat soort praatprogramma's komt dat continu in de laatste jaren op tv. Ook in Nederland. Ook in Amerika. Oprah Winfrey, hoppakee, daar zitten ze. Kijkt u maar. U kijkt denk ik wel daarnaar, hoor. Denk ik. Maar ja, toen die media daar zo opdook. En ze zeiden, nou, we willen graag die Sarah wel eens interviewen. Toen moest Larry Dossey helaas bekennen dat er dan miljoenen van zijn boeken waren verkocht, maar dat die hele blinde Sarah, die was uit zijn dikke duim gezogen. Die bestond helemaal niet. Nou, toen ging hij natuurlijk voor het gaas. Raymond Moody, net zo'n geval, in 1988 schreef hij ook weer een boek, De Tunnel en het Licht. Jongens, mensen, lief, ik wist niet als je ging schrijven over dat soort onderwerpen, jongens, dat is kassa. Ik ben gelijk miljonair, één boekje schrijven, één brochure, waar zijn de doden? Je postjes gekocht. Nou, dat zal bij mij zo, van mij zal ik er 200 van verkoop. Dat ik uit de kosten kom. He, maar dit soort lieden niet. De Tunnel en het Licht, ook weer zo'n prachtig boek van Moody, in 88. Schrijft hij over een 17-jarige blinde vrouw. Die krijgt een hartaanval en na afloop kon ze precies beschrijven hoe de reanimatieapparatuur eruit zag. Ze had nog nooit gekeken. Moet je voorstellen dat je blind bent, zodat je ogen worden geopend. Ja, dan moet je nog moeders en zusters, dan moet je volgens mij nog leren wat is. En zij konden, ja, ik heb reanimatieapparatuur gezien. Toen ook weer de media daarop doken en zo. We zeiden, ja, ik heb een cassettebandje, daar heb ik het opgenomen van haar. Maar ja, ik kan het cassettebandje niet meer vinden, joh. Ik ben gewoon kwijtgeraakt. En waar is die vrouw gebleven? Ja, dat cassettebandje is me een keer toegestuurd van iemand. En ik weet niet waar dat vandaan komt, precies dat cassettebandje. Mijn cassettebandje ben ik kwijt. Dr. Anders, professor Raymond Moody. Wetenschapper, laat me niet lachen. Maar zeg dat niet tegen de heer Pim van Lommel in Arnhem, hoor. Die bij Catharine Keil voor tv kwam. Met zijn geweldige onderzoek. Ongeveer anderhalf jaar terug. Waarin hij in een loop van 10 jaar 384 gevallen had meegemaakt en beschreven had. En ook weer Raymond Moody hoogacht en kennis erin. Je kunt het uitgebreid ook lezen op internet, hoor. Hele stukken, proefschriften, noem maar op. Ja. Als je kritisch naar al die genoteerde gevallen in die boeken kijkt, dan is dat allemaal prachtig beschreven. Maar de wijze van ondervragen is zo bijzonder suggestief. Hè. Men stuurt in het boek doelbewust naar een conclusie toe. En dan komt met uiterst schamel bewijsmateriaal tot de meest verbazingwekkendste uitspraken. En die liggen allemaal heel toevallig, helemaal volkomen in lijn met hun New Age-visie. Ja.
Ik heb nog allerlei leringen op dat grond, hè.
En ook niet stilgestaan. Volgens bij de leer van de astrale projectie. Dat is ook weer zo'n occulte leer. In de films, Hollywood gaat daar op binnen, hè. Maar, je kunt de tv maar aan, of ga maar een videootje of een dvd'tje halen in de videotheek, hè. Dan zie je weer dat iemand heeft een astraal lichaam en treedt zomaar uit zijn lichaam. Of als hij zomaar. Begin deze eeuw, 1900, toen die leer daar kwam, van dat we een astraal lichaam hebben. Toen hebben zelfs doktoren zijn dat gaan wegen. Die zeiden, nou als je nou een sterfbed op een weegschaal zet en de persoon overlijdt, dan zie je dat het opeens lichter wordt. Het hele gewicht van dat bed met die stervende. En toen hebben ze vastgesteld dat het astrale lichaam, dat was 25 gram. 25 gram vast. Alleen toen door de jaren heen, hè, die apparatuur, want ja, de techniek staat niet stil, die apparatuur is steeds gevoeliger geworden door de jaren heen. Nou, toen nam dat steeds meer af. Het was geen 25 gram, 20, 15. Op plaats werd het gewoon nul. Nou, waarom? Omdat het hele astrale lichaam niet bestaat. Dat vind ik ook nergens in Gods woord. Een astraal lichaam doet niet zo bezopen. Maar weer een uitvinding uit de koker van die slang. Die zegt tegen de mens, gij zal voorzeker niet sterven. Heeft u dat door? En men heeft op alle mogelijke manieren, heeft men stervende personen gewogen om het astrale lichaam te detecteren. Men heeft het op allerlei wijzen geprobeerd te doen, met infrarood, met magnetische velden, met temperatuur, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Om maar aan te tonen dat de mens een astraal lichaam heeft en dat hij als hij sterft in zijn astrale lichaam weggaat. En mensen vinden dat, als je op je werk gaat praten met je buren, vinden ze dat heel gewoon, hoor. Ja, het wordt ook met de paplepel ingegoten. In die films, daar gaan ze ook op in. En als we onze kinderen ernaar laten kijken, die gaan er ervan uit, nou, dat zal toch wel zo wezen, niet? Nog zitten zien. Ja, dan heb je ook natuurlijk, wat we ook niet besproken hebben, is reïncarnatie. De dood en reïncarnatie. Ja, ook weer zo'n prachtige vinding, zeg. Bij de dood ga je over in iets of iemand anders. Misschien wel in een dier, enzovoort. Ja. Ook weer zo'n populair nieuw aids thema. Het is zelfs zo, als je onder hypnose wordt gebracht, hè, dan zou je teruggevoerd kunnen worden naar je vorige leven. Ja. Nou, mensen die daar zijn proeven mee genomen. En mensen zijn ook soms wel teruggebracht naar hun jongere leeftijd. Maar het lijkt alleen maar dat die mensen dan teruggebracht zijn naar een jongere leeftijd. Bijvoorbeeld naar een 5-jarige. En als je dan vraagt aan iemand onder hypnose die zogenaamd 5 jaar oud dan is. En vraagt, joh, maak jij eens een tekening. Dan maakt hij wel een tekening. Maar hij maakt een tekening niet als een echte 5-jarige jongen zou doen. Hij maakt dan een tekening zoals een volwassene denkt dat een kind dat zou doen. Ja, verder al die verhalen die er dan gaan over voorgaande levens. Dat blijken allemaal verhalen te wezen die amper te verifiëren zijn. U kunt zich het wel voorstellen.
Interessant wordt het als je realiseert dat bijna doodervaringen je kan meemaken terwijl je helemaal niet bijna doodgaat. Alle onderdelen van zo'n bijna doodervaring kan je reproduceren met behulp van een injectie met ketamine. Proeven hebben aangetoond dat als je ketamine injectie krijgt, direct intraveneus in de bloedbaan, dat je direct à la de minuut al dit soort ervaringen krijgt als het rijden door een donkere tunnel naar het licht, de vaste overtuiging dat je dood bent, hallucinaties, het zweven boven je lichaam, het zien van mystieke gestalten, daar zijn hele verslagleggingen van. Een ketamine gebruiker die zegt: ik was ervan overtuigd dat ik dood was. Ik zweefde boven mijn lichaam. Ik overzag al de gebeurtenissen van mijn leven en zag dat ik het op veel gebieden beter had kunnen doen. Ja, als je ketamine gebruikt, dan kan je dit overkomen. En dan kan je daar absoluut vast van overtuigd zijn dat je gestorven bent. En dat is ook bekend van proefpersonen, die houden gewoon vol. Ja, jullie kunnen wel meer vertellen dat ik daar lag en gewoon in leven was, maar ik ben ervan overtuigd dat ik dood was. En dan houden ze vast aan. Ja, dit soort ervaringen kan je ook meemaken als u straks eventjes gaat winkelen of eventjes gaat eten in het dorp. En u steekt over bij de zebra en dan komt opeens een vrachtwagen aan denderen. Die stormt op je af. Je schrikt je eigen. Hè? En heel opeens, heel je leven, gaat in een vogelvlucht, woef, aan je voorbij. Of niet, wat gebeurt? Of u bent gewoon heel erg moe. U bent doodmoe. Je hebt de laatste dagen zo onder spanning gezeten. En zo hard gewerkt. En je gaat even liggen op de bank en je dut weg en je bevindt je in die schemertoestand. En opeens lijkt het wel of je buiten je lichaam treedt. En of je boven je lichaam bent. Een rare ervaring. Of je bent zo diep in slaap en opeens gaat die wekker af en je schrikt je eigen. Je gooit de duiken van je af, je weet niet waar je bent, het is wel donker en je hallucineert. Het blijkt dat dus je helemaal niet bijna dood hoeft te wezen om dit soort ervaringen mee te maken. Het is bekend van mensen die een elektrische aanval hebben of die migraine hebben, dat ook geschiet. Verschillende soorten drugs zoals mescaline brengt dit ook met zich mee. Neurogenisch, zegt de wetenschap, de medische wetenschap. Wij weten nog maar heel weinig van de hersenen. We weten nog maar heel weinig wat er in die hersenen geschiet als de patiënt overlijdt. Ze weten niet precies wat er in het hoofd eigenlijk allemaal plaatsvindt. Maar ze weten wel. Als je twee elektroden hier op de slapen zet, dat is stimulering van de temporaal kwabben. Direct, als het onder stroom wordt gezet, ervaringen kan opwekken die lijken op het opnieuw beleven van zaken die al lang geschied zijn, dat heel je leven aan je voorbij trekt. Het is bekend als je straaljagerpiloot in een centrifuge zet. En laatst was daar op Discovery Channel was daar een aantal uitzendingen over. En lieten ze zien dat straaljagerpiloten daar in zo'n centrifuge zaten en rond werden geslingerd, want dan moeten ze leren hoe ze met G-krachten moeten omgaan. Nou, wat gebeurt er in zo'n centrifuge? Nou, dat bloed in het hoofd, dat wordt gedrukt door die krachten, die G-krachten naar één kant. Aan de één kant van het hoofd krijgt men zuurstoftekort in de hersenen. En wat zag je op tv? Die mensen gingen heel blij kijken. Ze gingen wel weg. Ze vielen als ware uit. En toen ze wakker waren, waren ze helemaal blij. En als je dan de getuigenissen van die piloten opneemt, die dingen zijn de buurzen rondgeteld zijn. Ja, dat is ook echt niet door hem te rollen. Ik heb innerlijke vrede. Ik zag een lichten. Ze gingen helemaal niet dood. Alleen. Het blijkt dus, en dat zegt de medische wetenschap als antwoord er dan op, dat de hersenen door bepaalde omstandigheden overactief kunnen worden. Waardoor er in de hersenen een ruisachtige storing kan op, treden op de visuele hersenschors met als gevolg dat het centrum van het gezichtsveld een helder licht ziet. Wat geschiet er? Ik zie met mijn ogen. Maar dat beeld, wat ik zie, wordt geïnterpreteerd hier. Hier zit het achter in mijn hoofd. Daar bevindt zich het centrum waarmee eigenlijk het wordt vertaald. Hè, wat ik zie. Ik zie eigenlijk hier niet. En die ogen zijn alleen maar de lenzen. Maar hier wordt het geïnterpreteerd. Maar als die lenzen als het ware uitvallen. En toch is er een stimulatie hier van die hersenschors. En dan ga ik dingen ook zien. U kunt uw ogen dicht doen en ook dingen zien door uw herinnering. U kunt dagdromen. U kunt gewoon in uw slaap dromen. Dat is allemaal stimulatie van hersenschors. Maar als bij het sterven daar een verstoring gaat optreden. Want dit is een computer, hè, hier boven mijn hoofd. Daar kan de zwaarste IBM-computer niet tegenop, wat er hier in die bovenkamer zit, hè. En volgens de meeste wetenschap gebruiken we nog maar 5, 6, 7, 8% van. Want de rest staat blijkbaar buiten werking. Maar dit geweldige mainframe in mijn hoofd, wat gebeurt er met het mainframe? Dat mainframe gaat bij het sterven, gaat stuk. En stel maar eens voor, misschien heeft u op volgende wel een oude tv staan, zo'n oude buizen tv, weet u dat? En vroeger dan had je zo'n mooie zwart-wit televisie in je kamer staan. En als je hem gekocht, maar na een aantal jaren ging dat ding altijd kapot. U heeft hem, waarschijnlijk dat u nog misschien nog heeft, of die doet. Dan ging dat ding sneeuwen. En weet u hoe ik hem repareerde? Dat deed u ook. Man, ten de zijkant. Schot dat ding blijkbaar en deed hij weer even. Of dat hij dat beeld ging scheef trekken of lopen. En bam, en deed weer even. Zo is het lichaam ook. Mensen die een hartinfarct krijgen, die krijgen ook eventjes een klap op een zijkantje. Van bam, wordt weer gewoon opgezet. Boom. De patiënt die springt bijna een halve meter de lucht in, weet je wel. Die tv ook hoor, weet je wel. En dan doet het weer even. Nou, geweldig. Moet je je voorstellen als je in zo'n buizentelevisie, hè, op een gegeven moment ging het licht helemaal uit, dan zag je alleen maar een punt in het midden, dan was hij overleden, weet je wel. Ik heb een keer ook het verhaal gehad van mijn zoon, ook van mijn eigen vader, opa, die was een glaas aan het drinken, en die gooide zijn glaasje heel toevallig, heel per ongeluk in zijn video, die koorde, allemaal vonken. Hij deed niet meer zo verleden. Dan moet je je voorstellen dat dit veel, veel groter is dan een tv, of een computer, of een videorecorder, waar je alles mee kan opnemen. Maar zo werkt mijn hoofd en hersenen ook. En moet je je voorstellen dat er stuk gaat. Wat voor een vonken, wat voor een verstoringen. In al die elektriën, dat is allemaal elektra, hè, heel lage voltage, maar zo werkt het wel, hè. Zo schijnt neurochemisch te werken met elkaar. Zij is nog amper achter hoe het in elkaar zit. Maar goed, moet je voorstellen dat het stuk gaat. En wat er dan geschiet. En wat er dan met je gebeurt. Hoe de knop omgaat. Maar dat geschiet er wel. Men weet ook dat het lichaam iets moois doet. Of de hersenen doen iets moois. Die maken endorfinen aan. Endorfinen, dat geeft je een aangenaam gevoel. Dat heb je ook. Dat soort stoffen komen ook vrij bij sport. Geef je een kick. En het blijkt ook dat bij het sterven de hersenen opeens morfineachtige stoffen aanmaken. Als u in het ziekenhuis ligt en u maakt mee, of iemand anders ligt in het ziekenhuis en die gaat, waar ze eigenlijk wel van zeker weten dat die gaat overlijden, weet u wat ze dan doen? Dan geven ze een morfine. Waarom? Om de dood te verzachten. Maar weet u dat ze daar wel achter zijn gekomen? Maar dat de hersenen dat zelf doen. Dat de hersenen opeens blijkbaar bij het sterven endorfine aanmaken. Morfineachtige stoffen. Die men geen eens in een laboratorium zo kan namaken hoor. En dat die dus de dood verzachten. Ik hoorde laatst in de dierenwereld. Dat iemand mij vertelde dat bij een muis, voordat die wordt gepakt, dat hij dat op tv had gezien, in feite ook die muis als waren verlamden. Er zijn ook stoffen bij waarbij een muisje vrijkomen, die als ware hem, als ware al doen sterven voor het moment daar is dat zo'n adelaar of wat dan ook zijn klauwen in dat meisje zit. Zo zegt de medische wetenschap dat de hersenen dus blijkbaar ook bij sterven de dood verzacht. Ja, wat moeten we aan met die getuigenissen dat mensen zeggen, ja, maar ik zweefde boven mijn lichaam toen ik daar lag, op de brancard, toen ik daar lag in de operatiekamer. En ik zag dat de artsen voor mijn leven vochten. En later, ja, werd ik weer in dat lichaam, kwam ik weer in dat lichaam terug. En werd ik wakker, gewoon in mijn bed, op de ziekenzaal. Susan Blackmore geeft eigenlijk een hele mooie verklaring daarvoor. Die zegt, waarom lijken zulke bijna doodervaringen zo echt? Ze zegt, je zou denken dat dit vanzelf spreekt, per slot van rekening zijn de dingen die we zo al zien toch echt. Ze zegt, maar dat is maar ten dele juist. Onze zintuigen geven aan wat daar buiten is door een model van de werkelijkheid te construeren met onszelf erin. En dat is ook zo, u zit hier en u kijkt naar mij en ik kijk naar u en we kijken naar de ruimte en mijn ogen nemen die ruimte waar en ik maak er een hele model van, dit is vierkant zo en daar zijn de tafels, daar zit u en hier zit ik en ik kan me dat allemaal helemaal visueel voorstellen en daarom als ik dit hier pak, ja, dan is het er ook werkelijk, hè? Dat model van die werkelijkheid klopt. En we zijn er voortdurend zeker van dat die constructie dus van de werkelijkheid die onze hersenen produceren, dat dat helemaal de werkelijkheid is. Terwijl andere gedachten we later gaan rangschikken over, oh dat heb ik maar gedroomd, oh wat ben ik blij, dat was een droom, was het ook een droom? En dan zeggen we, ja, nee, dat was de werkelijkheid niet hoor, dat heb ik gedroomd met mijn hoofd. Of ik heb gedachtdroomd, of dat was fantasie. En dat gaan we dan zo rangschikken. En meestal kunnen wij daardoor heel goed redeneren en alles netjes rangschikken over wat de werkelijkheid is en wat niet werkelijkheid is. Maar stel nou eens dat u oversteekt hier. En boem, u vliegt door de lucht, u wordt aangereden door een auto. Wat geschiet er dan op dat moment? Wat geschiet er op het moment dat ik bijna slaap? Bijna in slaap val? Of als ik zeer bang ben, zeer angstig ben, of bijna dood, zal dan het model die de zintuigen maken van de werkelijkheid niet verward zijn? Zal ik niet als ik overreden hier word, opeens mijn model van de werkelijkheid, wat gebeurt er met me? Mensen pakken je op, je gaat een ziekenwagen in. Je denkt, wat gebeurt er allemaal? Kan je dan nog in die verwarde toestand je een goed beeld van de werkelijkheid maken als je zo onder druk staat, als je hersenen onder zuurstofgebrek lijden? Ja, wat gebeurt er dan met een verstandig ontworpen biologisch systeem? Want God heeft het gemaakt. Wat gebeurt er met zo'n verstandig onderworpen biologisch systeem? Wat zal het doen om te proberen om de draad weer op te pakken? Zelfs als iemand zenuwverstel zwaar beschadigd is of overbelast wordt, zal er altijd nog iets van een herinnering zijn. Men kan zich misschien de krap van het ongeluk herinneren. Of men weet dat men in ambulance naar het ziekenhuis gaat. Of dat men in een ziekenhuis is opgenomen voor een of andere operatie. Of men zich kan de pijn van de hartaanval zich nog herinneren. Je zal dus proberen met alle macht die in je is, te reconstrueren wat er met je gebeurt. Vanuit het kleine beetje wat je nog herinneren kan. Dan weet men iets moois van geheugenmodellen. Hoe dat met het geheugen, met het herinneringen gaat. Namelijk, als je iets herinnert, zie je het vaak van bovenaf. In een soort vogelvluchtperspectief. Ik ben een paar weken geleden samen met Gees naar Zeeland geweest. Ik weet nog wel dat we daar in de winterse kou gewandeld hebben aan zee. Als ik daar aan terugdenk, dan zie ik daar mij samen met Geest, zie ik mij daar lopen over het strand langs de zee, gearmd enzovoort. Hè. Mooi was dat. Ja. Maar hoe zie ik dat dan voor me? Dat er de duiven liep van bovenaf. En dat ik daar zo diep en zo, dat kan me zo herinneren. Zo werken geheugenmodellen. Waarom? Omdat het ons dat het makkelijkste is om ons dan iets voor te stellen. Maar wat gebeurt er op die operatietafel? In die ambulance? Met een klein beetje wat ik nog herinneren kan. Ik ga een geheugenmodel maken. Met een klein beetje wat ik nog me herinneren kan. Om te herinneren, om me voor te stellen wat er met mij gebeurt. En wat geschiet er? Er ontstaat, ik maak in mijn hoofd een beeld, construeer ik, van wat ik denk dat de werkelijkheid is. Maar het is helemaal gebaseerd op een geheugenmodel. En ik lig op de operatietafel. En ik zie mij als het ware van bovenaf. Zo ervaar ik het ook echt zelf. Zo zie ik het, zo kan ik me ook voorstellen. En het lijkt echt, want dat geheugenmodel is in de plaats gekomen van het zintuiglijk model. Het lijkt echt. Het is ook het beste model. Wat mijn lichaam, wat ik heb. Om voor te stellen wat er met mij gebeurt. En daarom lijkt het volkomen echt. Daarom lijkt het ook net zo echt als ik nu hier zit. En dit model van de werkelijkheid heb. Legt dat prachtig mooi uit. Hoe het ook zij, broeders en zusters. Ik denk dat als mensen sterven, dat er dan psychologisch wat met je gebeurt. En dat er fysiologisch wat met je gebeurt. De hersenen zullen gaan uitvallen. Met alle verstoringen van die. Met alle knetterij van die. Zeg maar dat er rook uitkomt. En je cel wegzinkt in de donkerheid. Er zullen endorfinen vrijkomen, morfineachtige stoffen, om de dood bij het sterven te verzachten. Mijn zintuiglijk model van de werkelijkheid, van psychologisch gezien, plaatsmaken voor een geheugenmodel wat ik me nog kan herinneren terwijl ik wegglij. Neurochemisch, zegt de wetenschap, staan wij eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen. Wij weten er eigenlijk nog niet zoveel van. Ik geloof wel, broeders en zusters, dat antwoord een beter antwoord is dan een New Age interpretatie die men in die boeken tegenwoordig allemaal zo geeft. Logisch gezien kunnen uitspraken van stervenden nooit het bewijs leveren van een leven na de dood, omdat eenvoudigweg de stervende die spreekt nog niet gestorven is. En om bijna doodervaringen van stervende mensen te nemen als argument dat men na de dood bewust voortleeft, is een argument dat niet opgaat. En ik vind het ook een gevaarlijk argument, weet je dat? Want het gaat tegen heel de getuigenis van de schrift in. Het gaat ook tegen al die opstandingen in van mensen zoals Lazarus, de jongeling van Mari, het dochtertje van Jairus, die jongeling die daar zat bij Paulus in het raamkozijn. Weet je dat nog? Paulus daar sprak in Handelingen en die jongeling die viel naar beneden en die was dood. En als Paulus weer opwekte, zei die jongeling toen, dat had je niet moeten doen. Maar toen was gekomen, was ik veel beter af dan, nee. De mens, als die sterft, dan komt hij terecht, hebben gezien, in die Sheol, het graf, in de Hades, het graf. Niet in een dodenrijk, niet in een hemel, niet in een hel. De situatie waar de mens in bevindt, zou die in het Gods woord onder ogen moeten zien. Namelijk de dood. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. Het is de mensen gezet te sterven. Het is de mensen beschikt te sterven. En daar wil de mens niet aan. Als de mens daar aan zou willen, dat zijn toestand eigenlijk verschrikkelijk is. Namelijk een toestand van stervende sterven. Dan zou die doorkrijgen dat hij een opstanding nodig heeft. Dat hij een verlossing nodig heeft. Een verlossing uit zijn enorme situatie. dat hij ook een opstandingslichaam nodig heeft, waarin hij zou kunnen opstaan uit dat graf. Want hij is ten dode opgeschreven. En als hij in dat graf terechtkomt, waar de doden, zegt de prediker, waar de doden van niets weten, ja, dan zou je zeggen van ja, daar is geen werk, daar is geen overleg, daar is helemaal niets. Maar gelukkig, het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die er te vinden is in de Heer Jezus Christus, is het leven, eeuwig leven. De mens in de schrift wordt duidelijk gemaakt, ze hebben naar de positie. Aan de andere kant wordt in de schrift ook duidelijk gemaakt dat hij een verlosser nodig heeft. Daarom kon Job getuigen in Job 14, laten we dat maar eens opzoeken. En dan beëindigen we daarmee de studie van vanochtend. Job 14. Vers 10, 11 en 12. Vers 10. Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitroogt. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat. En het geldt in feite voor ieder mens. Als een mens sterft, als een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit hun slaap. We kunnen hier naar de begraafplaats gaan en erover nadenken of er iemand is te wekken, of er iemand van u is die de doden kan wekken, kan wakker maken, dat doen ontwaken. Je kan naar een begrafenisdienst gaan en vragen van, is er hier iemand die doden kan wekken, kan opwekken? Dan zal iedereen zeggen, nee, die is er niet. Iedereen zal beseffen, als u met de dood wordt geconfronteerd, dat er iemand zou moeten zijn, iemand te vinden zou moeten zijn, die dat zonder probleem, wat zich uitdrukt, uiteindelijk in dat sterven, waar God al voor waarschuwde, Adam en Eva, dat er iemand zou zijn die mens kan loskopen uit die dood, kan bevrijden uit die banden des doods, uit die doodslaap, dat iemand gewekt kan worden en dat de mens die zijn geest heeft gegeven, die krachteloos neerlegt, zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitroopt, zodat hij daar ligt en niet weer opstaat, dat er iemand is die mens die helemaal tot stof vergaan is in zijn graf, hem een nieuw lichaam geeft, waardoor diegene kan opstaan uit het graf, waardoor diegene wakker gemaakt kan worden, gewekt kan worden, ontwaakt kan worden, opgewekt kan worden, kan opstaan. Daar gaat het om. En als er zo iemand niet te vinden is, dan kunnen we maar beter onze jas pakken, de auto pakken en naar huis gaan. Maar we zijn hier omdat we zeker weten, er is er één, er is er één te vinden, die zegt, ik ben het leven en de opstanding. En gij zult leven, ook al zijt gij gestorven. En wie is dat? Dat is Jezus Christus. En wat moest hij daarvoor doen? Maar daar gaan we vanmiddag uitgebreid over spreken. Namelijk over het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar zou je zeggen, dat verlossingswerk van Jezus Christus als de losser, als de verlosser, is absoluut, was dat noodzakelijk, anders is die mens reddeloos verloren. Die mens die ligt daar in zijn graf. Maar er is gelukkig één die zegt, dat als hij roept, dat de graven zullen opengaan. En dat allen die in de graven zijn, zullen opstaan. Het zij van opstanding ten oordeel, het zij van opstanding ten leven. Wat zei Paulus tegen de Corinthiërs? Over degenen die ontslapen waren. Hij zei, als er geen opstanding is. Hij zei, dat zijn al die Corinthische gelovigen. Al die broeders en zusters van jullie. Die zijn reddeloos verloren. Zoek het maar eens op in 1 Corinthië 15.
Het gaat om vers 18. Maar ik begin in vers 12 voor het verband. Vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden, tussen de doden uit, hè, is opgewekt, terwijl de rest van de doden achterbleven in het graf. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Indien er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Let op, vers 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Waarom zijn die verloren? Nou, als er geen opstanding is, broers en zusters, geen opstanding der doden, ja, dan zal niet plaatsvinden wat je verder vindt in het hoofdstuk, namelijk wat daar staat in vers 52, in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Ja, als die doden niet onvergankelijk opgewekt worden, als die graven niet zullen opengaan, dan zijn allen, al die Corinthische gelovigen, al die boezers die in Christus ontslapen zijn, zijn verloren. Dan is ons geloof zonder inhoud. Ga dan maar, houd dan maar op. Dan is ons geloof nutteloos. Ja, zegt hij later in vers 19. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar gelukkig is dat niet het geval. Want Christus is opgewekt. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Hij heeft onvergankelijk, dat wil zeggen onsterfelijk, leven aan het licht gebracht. Daarom zal er een opstanding zijn straks, als die bazuin klinkt, in dat ondeelbare ogenblik. En zullen ook deze doden, waarin 1 Korinthe 15 sprake van is, zullen worden opgewekt. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dat het geval is, zodra het vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En wanneer wordt dat gezegd? Bij de opstanding van de doden. Als de doden worden opgewekt. Welke opstanding dit nou precies is, dat laten we rusten voor een andere keer. Als u maar duidelijk is. Waar de doden zijn. Titel van de brochure. Ze zijn in het graf. En ze hebben een losse nodig. En ze hebben ook in een losse geloofd. Jezus Christus.
die de dood van zijn kracht beroofde. Als we ons met argumenten gaan bezighouden, zoals we vanmorgen met elkaar hebben besproken, dat je zegt, ja, maar mensen die hebben toen beleefd hoe zij stierven, zagen ze een licht en als een bewijs dat ze naar de hemel zijn gegaan. Broers, zusters, als dat zo is, dan zou het helemaal niet noodzakelijk zijn geweest dat Jezus Christus mens werd en als de losser optrad, zijn bloed vergoot voor de zonde, als het lam van God stierf en de zonde van de mensheid in feite droeg en wegdroeg op het kruis van Golgotha. Hij de derde dagen opgewekt werd. Nee, het hele verlossingswerk van Christus zou dan eigenlijk volslagen overbodig zijn. Maar dat is niet zo. En ik hoop dat u dat ziet. Vanmiddag gaan wij uitgebreid op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus in. Amen. Ja, vanmorgen was het wel, denk ik, niet echt een Bijbelstudie, maar een onderwerp dat we toch niet konden laten liggen. Ik denk dat het misschien ook goed is om zo'n onderwerp als die bijna doodervaringen wel degelijk met u te behandelen. U kunt ook in die brochure die net uitgekomen is vinden, dat laatste hoofdstuk. Deze middag gaan we wel degelijk wat meer Bijbelstudie met elkaar doen en weer verder eigenlijk waar we waren. En ik wil met u spreken over de verlossing. En die liederen die wij net zongen, ja, die kon een Job ook zingen. En omdat we geëindigd zijn met Job, wil ik ook weer met Job beginnen. En wel in Job 19. Job 19. Waar onze Job, midden vanuit zijn zorgen, midden vanuit zijn lijden, toch ervan getuigd heeft. En van gezongen heeft. En ik denk ook, en ik weet wel zeker, Johan de Heer, die heeft daar ook een lied op gemaakt. Job 19, vers 25. Die bekende woorden. Dat Job uitroept, maar ik weet, mijn losser leeft. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde, mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen. Als hij daarom denkt dat er een opstanding zal zijn, nadat zijn huid zal zijn geschonden, zal hij toch vanuit zijn vlees, als hij een opstandingslichaam ontvangt, en de losser op het stof der aarde optreedt, dan weet hij dat hij met zijn eigen, en dat zal nog gebeuren. De losser heeft opgetreden en zal nog optreden als die wederkomt. En als die optreedt, zal er ook talloze opstandingen plaatsvinden. Onder andere ook een opstanding van Job. Job wist heel veel. Meer vaak dan wij denken. Job, dat heb ik wel eens meer gezegd, is vermoedelijk het oudste Bijbelboek van de Bijbel. En hij spreekt al over de losser, of de verlosser. Maar ik weet, mijn losser leeft. Mijn Goel leeft. De verlossing. En het verlossingswerk van de losser. Ja, vaak als we zo'n onderwerp aansnijden, dan zeggen gelovigen, oh, maar dat is helemaal niet meer nodig hoor, dat we daarover de Bijbel gaan opslaan en Bijbelstudie gaan houden, want dat weet ik allemaal wel. Toch moet ik u zeggen dat vaak heel wat een denkbeelden die christenen hebben over de verlossing onjuist zijn en de toets van de schrift niet kunnen doorstaan. En dat ze vaak helemaal niet beseffen wat er eigenlijk allemaal aan die verlossing vastzit. Ja, daardoor ontstaat er een begrip over de verlossing waarbij men maar een heel klein aspectje van die verlossing begrijpt. En vaak helemaal niet doorheeft hoe zich dat verhoudt in de schrift in een veel groter geheel. En ik hoop, door de studies die we nu verder gaan volgen, die
die eye-opener voor u vanuit de schrift te geven, dat we gaan zien wat er allemaal aan die verlossing vastzit. Want als we daarover een te beperkt begrip hebben, dan begrijpen we hele vol zaken waar de Bijbel over spreekt, zoals roeping, zoals predestinatie, voorbestemming, adoptie, erfdeel, mede-erfgenaam zijn. Dan begrijpen we van al dat soort zaken die eigenlijk allemaal verbonden met die verlossing zijn, begrijpen we dan niet zoveel, omdat we Gods grotere plan der verlossing niet begrijpen. En dat we ook ons begripsvermogen eigenlijk een beetje verstoord is, omdat we het doel van de verlossing niet begrijpen. Ons onderwerp, de verlossing, is fundamenteel belangrijk om die verlossing vanuit de schrift goed te verstaan. Het is niet mogelijk om het onderwijs in de schrift aangaande de verlossing met elkaar te gaan bespreken zonder te zien op de kern van de verlossing, aan wie de verlossing vastgaat, zit, namelijk aan de losser. Voor Job was dat duidelijk. Hij zegt, maar ik weet, ik weet dat ik verlost ben. Nee, hij zegt, ik weet, mijn losser leeft. En hij had een goed begrip, wat hij zei, van losser, wat een losser is. Verlossing is geen abstract ding. Verlossing is het werk van een persoonlijke verlosser. En deze verlosser wordt in zijn karakter door heel de schrift van Genesis tot en met Openbaring uitvoerig aan ons getoond. Opdat we maar zullen weten wie die losser is en dat die losser leeft. Zodra we ook de essentiële voorwaarden gaan begrijpen, voordat iemand volgens Gods normen pas als een losser kan optreden, zodra we dat gaan begrijpen, gaan we ook de scope van die verlossing die Christus heeft aangebracht veel beter begrijpen. Losser, of zoals het ook wel eens vertaald wordt, verlosser, is in het Oude Testament de vertaling van het woord Goel. En er is één Bijbelboek in het Oude Testament wat een prachtige illustratie is op het werk van de Goel. Het is een heel klein boekje, maar het is een prachtige illustratie van wat de Goel doet en wat de Goel moet doen en wat allemaal aan de Goelschap vastzit. En welk Bijbelboekje bedoel ik dan? Dat is het Bijbelboekje Rut. Heel goed, Rut. Laten we maar vast eens naar Rut gaan. Zoek u dat maar eens op. Bijbelboek Rut. Het bestaat volgens mij maar uit 4 hoofdstukken. Ja. We kunnen natuurlijk helemaal doorlezen, maar ik wil u uitnodigen dat zelf thuis te doen. En voor degene die naar het bandje straks luisteren, misschien kunnen ze die band gekorreld uitdoen en dat Bijbelboekje gewoon eens doorlezen voordat ze verder gaan. Het boek Rut vertelt ons de geschiedenis van Naomi, Elimelech, Orpa en Rut. En heel in het kort, dat weten we wel, we kennen die hele geschiedenis wel, want die hebben vermoedelijk vroeger wel op een kinderclub of bijbelclub, op zondagschool of gewoon uit de kinderbijbel gehoord. Dat het verhaal van Naomi en Elimelech, die door hongersnood gedreven hun bezittingen allemaal hadden verkocht en moesten uitwijken, ze woonden in Bethlehem en moesten uitwijken naar Moab. Ze hadden 2 zoons, Mahlon en Chilion, en zo met die 2 jongetjes gaan moeder Naomi en vader Elimelech naar Moab. Als ze dan in Moab zijn, dan worden die zoons Mahlon en Chilion, die worden ouder, en die huwen 2 Moabitische meisjes, Orpa en Rut. Maar het lot slaat toe. Elimelech, wat gebeurt er met vader Elimelech, die overlijdt? En wat nog erger is, ook die 2 zoons, Mahlon en Chilion, die overlijden ook.
En dan blijft Naomi samen met Orpa en Rut achter. Als Naomi dan hoort dat de hongersnood in Bethlehem voorbij is, besluit ze terug te keren naar Bethlehem. En Orpa en Rut die gaan op de weg met haar mee. Vastbesloten met hun schoonmoeder mee te gaan. Uiteindelijk besluit Orpa toch terug te keren naar Moab. Maar Rut houdt vol. En Rut zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En Rut die vervolgt de weg en gaat met Naomi, komt ze terug in Bethlehem. En dat is een hele trieste toestand. Als de mensen die Naomi kennen, Naomi zien binnenkomen in Bethlehem, dan hebben ze medelijden met deze oude vrouw. Was ik berooid, ze heeft niks meer. Geen enkel bezit. Haar man is overleden, haar zoons zijn gestorven. Er is niemand meer die voor haar zorgt. Het noodlot heeft toegeslagen. En dan, opeens, treedt er iets in werking. Onder het volk van Israël. En dat is het losserschap. Dat is het goalschap. En dan zie je hoe een Rut, en daar gaat het eigenlijk het Bijbelboek dan over, als die setting is gezet, dan zie je dat een Rut meemaakt hoe onder Israël er sprake is van het losserschap. En dat er iemand is die haar kan lossen, namelijk Boas. Dat vind je ook in Rut 2, vers 20. Want als ze dan daar met Naomi over gesproken heeft, dat ze op een veld is geweest bij ene Boas, dan vind je in Rut 2, vers 20, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij door de Heere die zijn goede tierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden nog aan de doden. Verder zeide Naomi tot haar, die man is aan ons verwant. Hij is één van onze lossers. Hij is één van onze lossers. De setting van dit verhaal is dus dat er meerdere lossers zijn. Want wie stelt eigenlijk Naomi en Rut voor? Dat is eigenlijk een beeld van de mens. De mens, zoals we onderzocht hebben vanmorgen uit Romeinen 5 vers 12, dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood en dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. Die heeft ons beroofd van het leven. Zo is Naomi ook beroofd van het leven, van haar eigen man. Elimelech is gestorven. En zijn erfdeel is teloor gegaan. Het erfdeel waar de mens over werd gezet in Gods schepping is teloor gegaan. En is onderworpen aan de verstoorloosheid en aan de vergankelijkheid. Heel die schepping en die zucht en die zijn barensnood. Eigenlijk een verschrikkelijke situatie is er ingetreden. Dat Genesis 3. En er is geen leven. Er is gewoon geen nakomelingschap. En wat voor raad geeft Naomi dan haar schoondochter Rut? Nou, dat ze naar die Boas toe moet gaan en dat ze aan het voeteneinde moet gaan liggen. Op die dorsvloer. Dat vind je in Rut 3 vers 9. Vers 8 lezen we maar. Het gebeurde nu te middernacht dat de man wakker schrok en om zich heen greep, als Boas. En zie, daar lag een vrouw, Rut is dat, aan zijn voeten uit. En hij vroeg, wie zijt gij? Zij antwoordde, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt, let op, de los. De Goel. Heeft Rut gemeenschap met Boas hier? Op dat bed aan die voeten einde? Seksuele gemeenschap? Nee. Is er sprake van dat Boas de liefde met haar bedrijft? Is er gemeenschap? Is er liefde? Is er nabijheid? Nee. Boas, die wil zijn vleugels wel over die dienstmaagd, over haar uitspreiden, want inderdaad, hij is de losser. Maar wat zegt hij in vers 12? Nadat hij heeft gezegd dat hij weet dat zij een deugdzame vrouw is, staat in vers 12, nu dan. Weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf vannacht hier en morgenochtend, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen. Maar is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Oh. Als we dat doortrekken, dan is er dus, buiten dat Boas hier een type is van Christus, die inderdaad de losser is, en die zal zeggen, ik ben inderdaad een losser, is er blijkbaar, typologisch gezien, nog een losser. Een losser die volgens Boas in vers 12, nu dan weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser, nader dan ik. Er is voor de mens nog een losser, nader dan Christus. Als we de lijn doortrekken. En ook daar moeten wij een antwoord op vinden. Verder zie je dan dat Boas die wil wel lossen. En wat doet Boas de volgende dag? Hij gaat naar de poort, zeg maar, hij gaat naar het stadhuis in Bethlehem. En hij gaat het proberen te regelen. Hij gaat die andere losser aanspreken. Of die wil lossen. Gaan we naar hoofdstuk 4, vers 1. Intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de losser voorbij van wie Boas gesproken had. Toen zeide hij, gij daar, kom eens hier, zet u neer. Hij dan kwam en zette zich neer. Dan zet Boas als de tweede losser eigenlijk de zaak uit. En de zaak legt hij voor aan die andere losser die nader is dan hij. En hij vraagt van, wil jij Rut en Naomi, eigenlijk wil je Naomi lossen? In vers 4 vind je dat. Nu heb ik gedacht, ik vertrouw het uw oor toe. Koop gij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten, en dat zegt er maar de burgemeester en wethouders van Bethlehem, en van de oudsten mijn volks, indien gij lossen wilt, los het. Maar indien gij niet wilt lossen, verklaar het mij dan, opdat ik het weet. Want er is niemand om te lossen behalve gij en daarna ik. Ja, eerst wil dan die losser, die wil dan wel lossen. Maar als die dan hoort dat hij met dat Moabitische meisje Rut moet huwen, dan zegt hij, nee, dat kan ik niet. Daar ben ik niet toe in staat. Want dat zit aan het losserschap vast. En dat zit ook in het kader van onze studie, is het ook belangrijk je te realiseren wat aan de verlossing vastzit. Namelijk het geven van leven. Maar je beseft ook, waar zijn de doden? In het graf. En als je ze verlossen wil, wat moet je dan geven? Leven. En dat moest de losser doen. Ga maar naar Deuteronomium en hou je hand bij Rut 4, want dan keren we terug. Of laten we eerst maar gaan naar een tekst in Leviticus 25. Leviticus 25. Vers 25. Leviticus 25. Vers 25. Mag het onthouden. Staat in vers 25 van Leviticus 25. Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zij naast de bloedverwant als losser optreden. En hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen. Dat is één aspect van het losserschap. Elimelech had alles verkocht. Alles was in vreemde handen overgegaan. Naomi was alles kwijt. De losser moet optreden. Een losser. Boas is de losser. Wat moet Boas zijn? Waar moet hij aan voldoen? Hij moet dan zijn de naaste bloedverwant. En Boas zegt, er is er nog één die nader is dan ik. Die in de familielijn dichter bij Naomi en Elimelech staat als ik. Ik ben ook wel losser, maar ik sta er in de geslachtslijn verder vanaf. Het moest zijn, als je losser wilde zijn, moest je de naaste bloedverwant zijn. Anders kon je nooit losser zijn. Als u in de pinerie zat en ik zei, nou, ik zal wel als de losser optreden. Dat ging niet door. Dat kon niet. Onder de wet van Israël, je moest de naaste bloedverwant wezen. En je moest ook in staat zijn om hetgeen wat verkocht was en in verkeerde handen was gekomen om dat los te kopen. Je moest ook betalen. Wat zit er nog meer aan vast? Aan het losserschap. En daar deinst van die andere losser, die is wel in staat nog wel dat geld op te brengen, dat is het probleem blijkbaar niet, maar wel dat huren. Nou, dat moest hij ook doen, Deuteronomium 25. Deuteronomium 25, vanaf vers 5 tot en met vers 10. Deuteronomium 25. Vanaf vers 5. Wanneer broeders te samen wonen en een van hen sterft zonder een zoon na te laten, dan zal de vrouw van de gestorvene niet buiten de familie de vrouw van een vreemde man mogen worden. Haar zwager zal gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en zo het zwagerhuwelijk met haar sluiten. En de eerstgeborene die zij baren zal, zal op de naam van de gestorven broeder staan, opdat diens naam uit Israël niet uitgewist wordt. Maar indien die man geen lust heeft zijn schoonzuster te nemen, dan zal zijn schoonzuster naar de poort tot de oudsten gaan en zeggen, mijn zwager weigert de naam van zijn broeder in Israël in stand te houden. Hij wil het zwagerhuwelijk met mij niet sluiten. Dan zullen de oudsten van zijn stad hem roepen en met hem spreken. Blijft hij daarbij en zegt hij, ik heb geen lust haar te nemen, dan zal zijn schoonzuster voor de ogen der oudsten bij hem gaan staan, hem zijn schoen van de voet trekken, hem in het gelaat spuwen en aldus betuigen, zo zal men de man doen die het huis van zijn broeder niet bouwt. En onder Israël zal zijn naam luiden, het huis van de ontschoeide. Dat geschiedde ook in Rut. In Rut 4. Gaan we naar Rut 4. Want het uittrekken van die schoen vindt ook plaats als die andere losser ervan afziet om Naomi en Rut te lossen. Ik vind in Rut 4 vers 9, ik sla een stukje over voor de tijd, vers 8. Rut 4 vers 8. En de losser zeide tot Boas, koop gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Hierop zeide Boas tot de oudste en tot al het volk, gij zijt heden getuige, dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Giljon en Machlon heeft toebehoord, koop uit de hand van Naomi ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats. Gij zijt heden getuigen. Wat leren we hier nou allemaal van?
Als we daar eens goed over nadenken. De losser. Als iemand losser wil zijn, als Jezus Christus losser wil zijn, Godzoon, wat moet hij dan worden van de mens? Denk eens na. Dan moet hij worden de naaste bloedverwant. Anders kan hij nimmer nooit de goal zijn. Laat ons dat realiseren. Dat staat er aan vast, hè. Als Christus ons wil lossen, de mens wil verlossen uit die dood, dan zit er aan vast, dan moet hij de naaste bloedverwant worden. Anders kan hij nimmer als de goal optreden. Er is blijkbaar nog een losser, die nader is dan Christus, die zou kunnen lossen, en dat toch niet kon. Wie is dat? Daar moeten we maar eens over nadenken. Verder is hier steeds sprake van een erfdeel. Een erfdeel moet worden losgekocht. En in deze schepping is er iets verschrikkelijks misgegaan. Dat lees je op de eerste pagina van de Bijbel, hè? Met die schepping is iets verschrikkelijks mis. Er is een geweldig erfdeel. Dat is in verkeerde handen overgegaan. En het moet worden gekocht, het moet worden losgekocht. Dat betekent in feite dat loskopen van het erfdeel. Dat betekent een testament. Dit boek hier, de Bijbel, is een groot testament. Maar als dit boek een testament is, dan kan dat boek pas in werking gaan, dat testament, bij de notaris, zoals in onze, en onder Israël, en ook onder onze wetgeving ook zo. Het testament kan pas opengemaakt worden als de erflater is gestorven. En als het testament geopend wordt, Gods woord geopend wordt, ja, en dat testament wordt bekrachtigd, dan moet er gekeken worden wie de erfgenaam is. En wie is de erfgenaam? Christus blijkt ook de erfgenaam te zijn. En er wordt ook nog gezegd dat wij in Christus mede erfgenamen van Christus zijn. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Dat zit allemaal aan het verlossingswerk van Christus vast. Dan is het er ook aan vast, dat wat moet de losser doen? De losser moet niet alleen loskopen, het verloren gane bezit loskopen. Maar hij moet ook leven schenken, leven verwekken. Boas moest huwen met Rut. Dat deed hij ook. En wie werd geboren uit dat huwelijk tussen Rut en Boas? Obed, de grootvader van wie? Van David, Obed, Jesse, David. Leven moest worden geschonken. En verder, het moest komen tot een huwelijk, tot gemeenschap. Het moet komen in Gods schepping tussen gemeenschap, tussen Christus en de mens. Dat er een eenheid ontstaat, zoals ook in dat hele beeld, wat tegenwoordig zo vertroebeld is, maar dat hele beeld in het huwelijk, waar een man en een vrouw één worden. Zo wil God als ware ook één worden met zijn schepping. Dat God zal zijn alles en in allen. Dat zit allemaal vast aan verlossing. En dat is een veel groter kader om te onderzoeken dan menig één. Is het begrip over de verlossing kent. En vaak is daardoor het begrip van de verlossing bij velen eigenlijk weinig bekend. Laten we maar beginnen bij het begin. De naaste bloedverwant. De bloedverwant. Als je naar Jesaja gaat, het Bijbel Jesaja, dan zou je lezen dat de verlosser in talloze tekstplaatsen door Jesaja aangesproken wordt dat hij de Jehovah is, of de Yahweh. Hij wordt genoemd de Heilige Israëls. De Schepper
Hij wordt genoemd de maker. Hij wordt genoemd de koning van Israël. De Heere der Heerscharen. De Heere uw God. De machtige van Jacob. Allemaal titels. Een hele rij titels. Wordt gegeven aan de losse. Maar ja, als de Jehovah schepper op hetzelfde moment ook de bloedverwant moet zijn, moet worden van de kinderen van Adam, dan betekent dat dat God zelf dus vlees en bloed moet worden. Daar hebben we net bij stilgestaan, bij kerst. Ik weet wel, die hele kerst, zoals dat in onze dagen gevierd wordt, heeft niks eigenlijk met de Bijbel te maken. Maar die vleeswording van Gods Zoon is dus absoluut, was dat noodzakelijk. En is een absoluut heilsfeit. Want zonder kerst, zonder die vleeswording van Jezus Christus in de kribben van Bethlehem, zou hij nimmer de koning voor ons kunnen zijn. Begrijpt u dat? Hij moest de laatste bloedverwant worden. Daarom noemt Jesaja hem niet alleen de heilige Israël, de schepper, Yahweh. Hij noemt de losse ook Immanuel. God met ons. Daarom wordt er gesproken dat de maagd zwanger zal worden. En dat die Immanuel geboren zal worden. Hij moest zijn die naaste bloedverwant. Ja, die vervulling van Jesaja, dat vind je, dat hebben we bij het kerst en nu zo ook ergens wel in samenkomsten zijn geweest, ook om de tijd waarschijnlijk, en u zult wel stilgestaan misschien hebben bij Matthäus 1 of Johannes 1 of Lucas, hè, waar je die geboorte van Christus uitvoerig in de schrift beschreven ziet, hoe die maagd, hoe Maria ook echt zwanger werd en een kind baarde. Hij is de bloedverwant. En die bloed, op dat woordje bloedverwant, daar wordt in de schrift toch nogal de nadruk gelegd. Ga maar eens naar Hebreeën 2. Hebreeën. En het wordt daar gezegd ten aanzien van de Hebreeën. Het is vers 14 en 15 van Hebreeën 2. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, zou teniet doen, zegt de Statenvertaling, zou uitwissen en allen zou bevrijden of verlossen die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hier zie je dat bloedverwant worden, dat deel krijgen aan bloed en vlees, omdat de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Omdat hij daardoor, door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou kunnen teniet doen. Dat lees je ook in Galaten 4. Galaten 4. Galaten 4, vers 4. Galaten 4, vers 4 en 5. Daar staat in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij of los te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. In één klap gaat Paulus hier voor het volk van Israël, want zij zijn diegenen die onder de wet waren, gaat in één klap vanuit die verlossing, laat hij zien dat dat loskopen ook direct te maken heeft met dat erven en dat erfdeel en het erfrecht krijgen als zonen, opdat wij het recht van zonen of de adoptie tot het zoonschap zouden verkrijgen. In die volheid des tijds heeft God dus zijn zoon uitgezonden, geboren onder een, uit hun vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, los te kopen. Christus is dus de bloedverwant. Hij is niet alleen de bloedverwant, hij is ook de naaste bloedverwant. Hoewel, we waren de nader. Dat kunnen we onder andere lezen uit Lucas. Laten we maar eens gaan naar Lucas, waar ons eigenlijk uit de doeken wordt gedaan wie de naaste is. Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. Altijd die uitspraken dat we naaste liefde moeten bedrijven en dat de naaste dan zeg maar mijn buurman is waar ik liefde aan moet tonen. Maar hier laat de Heer Jezus aan de schriftgeleerden, die aan de wetgeleerden zien, als hij die vraag stelt wie is dan mijn naaste, dan laat de Heer Jezus zien wie in werkelijkheid de naaste is. En driemaal raden wie dat is. Wie de naaste geworden is van de mens. En zie, Lucas 10 vers 25. Lucas 10 vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei de meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tot hem, was dat in de wet geschreven, hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, gij zult uw Heere, uw God lief hebben, uit geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Klaar, boem, afgelopen. Ja, als die wetgeleerde zich daar zou houden en die wet wordt eventjes door hemzelf in een notendop samengevat, ja, dan, als jij in staat bent via die weg naar wet zo rechtvaardig te leven, ja, dan zou je leven hebben in jezelf. En gij doet dat en gij is op leven. Maar die wetgeleerde voelt zelf al, dat is hem in zijn leven niet gelukt. Er staat in vers 29, maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus, en wie is mijn naaste? Tja, wie is nou mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zeide, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Wie is die man die in feite afdaalt, maar even in kort, want veel tijd hebben we niet, die afdaalt van Jericho naar Jericho, dat is de mens in het algemeen. En de mens, die ligt half dood langs de kant van de weg. God zei tegen Adam, als je van die boom eet, dan zul je stervende sterven. En u wil het niet weten, maar de dood werkt in u. U bent half dood. En u mag nog een paar jaar voort leven, maar dan sterft u. Dat is de mens, half dood. En wie is dan diegene die die mens die half dood langs de kant van de weg ligt, kan helpen? Nou, daar komt de naaste. Nummer 1, vers 31. Bij geval daalde een priester af langs die weg. En deze zag hem, toch ging aan de overzijde voorbij. Kan een priester, een predikant, een pastoor, voor mij wordt de kous van Rome, kan die je helpen? Is een priester in staat je leven te schenken? Nee. Het priesterschap kan je niet helpen. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Ook de leviet. Ook de wet. En het houden van de wet. De hele offerdienst. De hele tempeldienst. Kan niet helpen. Wat voor goede werken je ook wil doen. Hoe je ook aan de wet wil houden. Het zal je niet kunnen helpen. Vers 33. Nog een Samaritaan. Die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Wie is die Samaritaan in het verhaal? Wie is dat? Dat is niemand anders dan Christus. De barmhartige Samaritaan. En hij ging naar hem toe. Verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waar 2 schellingen ter hand en zeide: verzorg hem, en mocht hij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de hand der rovers was gevallen? En kwam het toen schoorvoetend bij de wetgeleerde uit. Hij zei geen eens die barmhartige Samaritaan, maar hij zei toen: die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem: ga heen, doe gij evenzo. Laten we goed opletten op de vraag die Christus aan de wetgeleerde stelt. In de prediking hoor ik altijd dat de prediker van de preekstoel het blijkbaar niet begrijpt en de Heer Jezus verkeerd citeert en dan de hele uitleg van zijn prediking heeft waar geen draad van klopt. Wat zegt men dan van de kansel? Men zegt van de kansel, vers 36. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste is geweest van de barmhartige Samaritaan? Nou, die man die daar lag, zeggen ze dan, half dood langs de kant van de weg. Nou, zeggen ze, je moet ook als ware barmhartigheid tonen en ook een barmhartige Samaritaan zijn. En ook naastenliefde betonen en ook iemand die langs de kant van de weg half dood ligt verzorgen en opnemen. Nou, wacht nog even, prediker, maar dat zegt Jezus niet. De vraag die Jezus stelt is niet: wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de barmhartige Samaritaan? Nee, de vraag is andersom. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste is geweest van de man die daar half dood in langs de kant van de weg ligt? Die man die in de handen der Romers was gevallen. Wie is de naaste? Die naaste is niet die man die half dood ligt. Die naaste voor die man was de naaste. De barmhartige Samaritaan, Jezus Christus. Begrijp je dat? En wie is dus de naaste waar de wet zo van is? Dat je God mag liefhebben en de naaste. Dat is God en zijn Zoon. Want Jezus Christus is de naaste geworden. Hij is onze naaste bloedverwant. Hij is de losser. Snap u dat? En dat maakte Christus hem hier duidelijk. En nou geen vrome preekjes hiervan maken, zoals ze altijd maar doen. Ik krul altijd mijn nagels als ik zulke dingen hoor. Boas, net als Christus, was dus de naaste. Maar er was dus nog een nadere losser die hem nader stond. En wie is nou in dat verhaal typologisch gezien van Boas en Rut? Wie is nou die losser die nader stond? Nou, die kan je vergelijken hier met die priester. Die kan je vergelijken met die leviet. Weet u wie nader nog namens staat dan Christus, wie mijn naaste bloedverwant is? Nou, dat is maar een familie. Dat zijn mijn vader en mijn moeder, dat zijn mijn eigen kinderen. Dat is de mens om me heen. Dat zijn ook bloedverwanten van me. Maar kunnen die mij lossen? Het is onmogelijk dat die mij kunnen lossen. Ga maar eens naar Psalm 49. Psalm 49. En dan lezen we vanaf vers 8. Psalm 49, vers 8, waar staat: niemand kan ooit een broeder loskopen, nog goden zijn losprijs betalen. Te hoog immers is de prijs voor hun leven en voor altoos ontoereikend. Dat hij voor immer zou voortleven, de groeven, het graf niet zou zien.
Nou, als ik het zou kunnen, zou ik wat dan ook betalen, een hele bankrekening, alles wat ik had en bezat, om, als je bij een gestorven vader of moeder staat, zou je dan niet alles willen geven? Als je zou kunnen loskomen uit het graf, uit de dood. Maar het is onmogelijk. Je weet, je staat daar bij dat graf, je staat daar bij die begrafenis, je staat daar bij die lijkkist en je kan niets doen. Al het geld van deze wereld, het is onmogelijk los te kopen. De mens is niet de staat, de priester niet, de leviet niet, niemand kan je helpen. En je kan zelf ook niets doen als de naaste bloed verandert. Alleen Christus kan het. Ja. De mens is gelijk aan de beesten die vergaan. Staat er achter. Vers 11. Veel eer ziet hij dat wijzen sterven, dat dwazen en regalozen tezamen te gronde gaan en hun vermogen aan anderen nalaten. Hun liefde gedacht is dat hun huizen altijd zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht. Ze noemen de landen naar hun namen, maar de mens met al zijn praal houdt geen stand. Hij is gelijk aan de beesten die vergaan. Ja, dat wilde men niet horen. Maar zo is het wel. En dat is in en in Christus. En daar ben ik zo blij. Dat ondanks een ander mens mij niet helpen kan. Dat ik toch nog een naaste ken. Een barmhartige Samaritaan. Die mijn naaste bloedverwant geworden is. Maar wat heeft het hem gekost? Wat heeft het hem gekost? Om in feite zijn eigen heerlijkheid als Gods zoon volledig op te geven. En de gestalte van het dienstknecht aan te nemen. En de mensen gelijk te worden. En gehoorzaam te worden tot dood. Ja, tot de dood des kruises. En dat is Jezus Christus. Ja, de mens is niet in staat om zichzelf te verlossen. Naast dat de Goel, de naaste bloedverwant moet zijn, de naaste moet zijn en bloedverwant ook, moet hij ook optreden als de bloedwreker. De bloedwreker. Dat is ook Goel. Daar wil de mens nooit van horen. Van Jezus Christus als de wreker. Dat hij zegt, mij komt de wraak toe. Maar denk nou eens in dat je bij je eigen moeder aan het graf staat. En dat je ziet hoe iemand keihard geworden is. Ze sminken dat een beetje tegenwoordig, ziet nog aardig uit. Maar mensen, lief, dat gaat nog een zwaar door je ziel. Half december, sommigen van u weten dat, ben ik opa geworden en ik ben... En ik was er ook ongelooflijk blij mee. Ik lees maar een klein stukje. Vanaf vers 19. En dat staat ook vertaald door Goel. Dat is ook de losser. Staat er in vers 19. De bloedvreker, was de Goel zelf, zal de doodslager doden. Wanneer hij hem aantreft, zal hij hem doden. En indien hij hem in haat gestoten of met opzet naar hem geworpen heeft, zodat hij stierf, of indien hij hem in vijandschap met zijn hand zo geslagen heeft dat hij stierf, zal degene die gedood heeft, zeker gedood worden. Hij is een doodslager, de bloedvreker, de Goel, zal de doodslager doden als hij hem aantreft.
En zo eindigt ook de Bijbel. Want wie is hier de doodslager? Wie is de mensenmoordenaar van den beginnen? Zegt de Bijbel.
Dat is de duivel.
Dat is Satan. Satanas. En terecht. Terecht komt hij terecht in die pool des vuurs. De tweede dood die bereid is voor de duivel en zijn engelen.
Hij zal zeker worden gedood. Daar is geen twijfel over.
Het staat hier over opzettelijk doden. Veel mensen denken, staat hier ook de vrije steden bij, hè? Hierboven in het sterfstukje. En we hebben ook het onder Israël, dat als men gedood had, dat men kon hollen, zo snel je kon, naar het brandofferaltaar, hè? In de tempel, of in de tabernakel. En dan kon je een van de hoornen van het brandofferaltaar grijpen. Als je alles voor nodig hoor, want dat brandofferaltaar was gloeiend heet. Als je daar je hand zomaar uit die hoorn pakt, dan verbrand je hele hand. Die kleef je er gelijk aan vast. De brandofferaltaar eigenlijk een beeld van het kruis van Golgotha. En als je als mens je zo, ondanks je zonde, je zo uitroept en je grijpt de hoorn des heils, de hoorn van de verlossing, van het brandofferaltaar vast, ja dan kon de bloedvreken niks meer doen. Maar dat ging alleen maar op als je iemand per ongeluk had gedood. Zonder opzet. Maar de schrift is er duidelijk over. Als jij onder Israël met willens en wetens een moord beraamde. En je vermoordde iemand. En je was een doodslager. En je had opzettelijk iemand vermoord. De bloedvreker, de Goel. En dat was ook zijn opdracht, hè, als Goel. Daarnaast de bloedvreker. De bloedvreker zal de doodslager doden wanneer hij hem aantreft. En er staat steeds bij, hij zal zeker worden gedood. Zo zal ook Satan en allen die hem toebehoren, zeker worden gedood. Er is nog eens wat. Zo kunnen we gaan naar Hebreeën 2. Dat is misschien ook wel goed om de aandacht erop te vestigen. In Hebreeën 2. Daar lazen we al in vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij Christus op gelijke wijze daaraan deel gekregen, ook bloed en vlees geworden, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou teniet doen, zou uitwissen, en allen zou bevrijden, allen zou verlossen, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En deze, let nu op, want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. De verlossing geldt de mens. De verlossing geldt niet de engelenwereld. Over engelen ontfermt hij zich niet. De mens is door Satan verleid in het paradijs. De engel had een keus, een hele duidelijke keus, een andere keus dan de mens. Christus heeft bloed en vlees aangenomen. De kinderen der mensen is hij gelijk geworden. Een mensenzoon, de zoon des mensen is hij geworden. Om als de naaste bloedverwant te kunnen optreden. En ook voor de mens te kunnen sterven. Maar hij stierf niet voor de engelen. Hij stierf niet voor de demonen. Hij stierf niet voor Satan. Satan heeft geen Goel. Satan heeft geen losser. De engelen hebben geen lossers. Demonen hebben geen. Kunnen niet zeggen, hij is onze losser. Hij is onze naaste bloedverwant. Ben je helemaal mal? Goedje. Misschien is het ook nog wel goed om Jesaja over die bloedvreek of Jesaja te lezen, want daar wordt in één tekst, en daar komt er in de toekomst nog wel op terug, maar in Jesaja 63, daar wordt het losserschap en het bloedvreken in één zin genoemd. Jesaja 63 vers 4. En vaak kunnen christenen, omdat ze een verkeerd beeld van Christus hebben, van de losser, en een verkeerd beeld van de verlossing, doordat ze dat totale beeld niet overzien en het doel van de verlossing niet zien, begrijpen ze vaak dat soort teksten niet. Maar in Jesaja 63 lees je in vers 4: want een dag van wraak had ik in de zin, en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Ja, dat is het optreden van de Goël. Als de Goël, als Jezus Christus naar deze aarde komt, dan is het aan de ene kant is het een dag van wraak, en de andere kant is het een jaar van verlossen. Er is zowel verlossen als wraak oefenen. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En mooi in deze tekst is dat het in één zin staat. Ik kan me voorstellen dat er zo achter staan, die vers 5. En ik zag rond, maar er was geen helper. Als Christus, zeg maar, als Gods zoon naar die schepping kijkt, die verleid is geworden, in de zonde valt, en dat door de zonde die de wereld binnenkomt, daardoor als gevolg dan ook de dood erachteraan komt, dat die dood op alle mensen is doorgegaan, en hij kijkt of er een helper is in Gods schepping, dat hij niemand ziet. Die vers 5. En ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Niemand. En uit liefde gaf God zijn eigen zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Verloren gaat in dat graf, maar eeuwig leven hebben. Toen verschafte mijn arm mijn hulp, en mijn grimmigheid ondersteunde mij. En ik vertrapte volk in mijn toorn, maakte en dronk in mijn grimmigheid, en deed hun bloed de aarde stromen. Het optreden van de Goël. Vers 2. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn uw klederen als van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Ja, het bloed vind je op de tomen van zijn gewaad. De bloedspreker. We komen daar nog wel op terug. Hier zie je dus dat aan de verlossing dus vast zit. Om te kunnen lossen. Dat iemand moest zijn de naaste. Dat hij ook de bloedverwant moest zijn. De naaste bloedverwant. En dat hij niet alleen moest loskopen. Maar dat hij ook moest wreken. Hij was ook te wreken. En Christus heeft dat te wreken. Verder. En dat is het aspect van onze studie. Waar het belangrijk is dat Christus dus aan die benarde situatie waar de mens in gekomen is, half dood langs de kant van de weg. Hij zult voor zeker sterven, hij zult stervende sterven, zoals God zei in Genesis 2. Dat een leven moest worden verwekt. Net zoals Boas leven moest verwekken bij Rut om de naam van Elimelech, Mahlon, en Giljon, dat die naam zou blijven voortbestaan, als ware alsof zij zelf zouden voorbestaan en die naam niet zou worden uitgewist. Ja, en Boas die verwekt kan leven, hij hield Rut en hij verwekt dus ook het type. Falen dus, vaak als je de lijn verder doortrekt, allemaal. En natuurlijk Elimelech en Mahlon en Giljon, die waren al lang dood. En toen Boas Obed bij Rut verwekte en Obed geboren werd, kleine Obedje, kan we zeggen, ja, dat is een eigen type, dat de naam van Elimelech blijft voortbestaan. Dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Elimelech ligt in het graf. En Mahlon en Giljon ook. En toch, typologisch gezien, is het zo dat je mag zien dat leven werd verwekt. En dat Christus ook het leven verwekt. Opdat onze naam niet wordt uitgewist. Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd. Hij heeft onvergankelijk leven, onsterfelijk leven aan het licht gebracht. En daarom zit er aan Christus vast dat hij kan zeggen, ik ben het leven en de opstanding. En kan hij beloven dat je uit het graf zal worden gewekt, ook al zou je zijn gestorven. Hij is de God. Hij heeft dat leven aan het licht gebracht. Daarom lees ik bijvoorbeeld in Psalm 119, dat de psalmist daar in vers 154, Psalm 119, 154, kan roepen tot de Goël. Psalm 119, vers 154. Voer mijn rechtsgeding en verlos mij. Maak mij levend naar uw belofte. Wij hebben een hoop. Een hoop in Christus. Christus is voor ons de hoop. De hoop der heerlijkheid. En we mogen ook het overnemen van deze psalmist. Van maak mij levend naar uw belofte. Heere, voer mijn rechtsgeding. Goël, losser, verlosser, verlos mij. Verlossing betekent hier dus nieuw leven in de opstanding. Zo vind je dat ook in Psalm 103. Psalm 103, vlakbij. Psalm 103, vers 4. Het gaat over dat je de Heere mag loven. En waarom mag je de Heere loven? Vers 4. Die uw leven verlost van de groeven. Van het gegraven graf. Die uw leven verlost van de groeven. En ook op de opstandingsdag, de opstandingsmorgen. Als die graven zullen opengaan. En Christus ook de roepende zal zijn. En allen die in de graven zijn tot leven worden verwekt. Dan zal daar ook een juichtoon zijn, zoals bijvoorbeeld Hosea, in Hosea 13. Hosea 13. Even kijken. Daar zo mooi zegt. Hosea 13, vers 14, en dat is toch wel een hele bekende tekst, want Paulus haalt hem aan in 1 Korinthe 15. Hosea 13, vers 14. Zou ik hen uit de macht van het graf, de Sheol, bevrijden van de dood, dan heb je het, loskopen? Ja, dat gebeurt. Christus, die bevrijdt uit de macht van het graf. En hij koopt los van de dood. Want hij heeft de sleutels van de dood en het graf. Door zijn opstanding verkregen, dan zegt hij zelf in Openbaring in 1 vers 17, 18. En dan als hij dat zal doen, bij zijn wederkomst, dan zal er staan, dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Ja, dan is dood en graf, ligt dan achter ons. Dat is Christus, de overwinnaar. Dan is het waar. Dat hij als de Goël zijn opdracht heeft vervuld. En hij leven heeft verwekt. En tot leven wekt. En de mens een opstandingslichaam ontmoet. Daarom kan een Job waar we mee begonnen zo juichen. Maar ik weet, mijn losser leeft. En ten laatste zal hij op een stof optreden. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is prachtig. Ja, filosofie. En laten we daar maar mee eindigen. Filosofie. En religie. Spreken tegenwoordig over de dood als over een groot avontuur. Het overgaan naar een hogere levensvorm. De bevrijding van de ziel. Maar de schrift laat ons de dood zien in zijn ware gedaante. En ondanks dat wij door onze studies de dood zien in zijn ware gedaante als iets verschrikkelijks, hebben wij een hoop. Een hoop op Christus, die ons nooit zal beschamen. Namelijk dat hij het leven en de opstanding is. Dat hij onze Goal is, onze losser. En dat hij op het stof der aarde, waar wij tot stof wederkeren, zal optreden. En dat er opstanding zal plaatsvinden. Ook van u. Ook van mij. En dat we als het ware met Job kunnen meegetuigen. Maar ik weet, mijn Goal, mijn naaste bloedverwant, mijn bloedvreter, hij leeft. En als je dat zo ziet, en alle aspecten van die verlossing zo aan je voorbij zien gaan, en ook nog nadenkt over dat er dus blijkbaar sprake is ook nog van een erfdeel, wat wordt losgekocht, moet worden losgekocht, dat wij worden genoemd mede-erfgenamen van Christus en erfgenamen van God, dat we in de Bijbel dan ten aanzien van die verlossing ook horen dat als je verlost bent, dat je dan gepredestineerd bent, voorbestemd bent tot, dat er een roeping is tot, ja, dan ga je beseffen dat aan die verlossing veel meer aspecten zijn waar we ineens vandaag aan toe zijn gekomen. Dat doen we dan de volgende keer. Als we gaan inblikken met elkaar wat dat dan allemaal zeggen wil. Hoe dat nou zit met dat erfdeel waar Elimelech prachtige illustratie van is, dat hij zijn erfdeel kwijtraakte en dat Boas dat kocht, dat loskocht voor Naomi, voor Ruth, voor zijn nageslacht. En dat Christus ook als de Goal loskoopt en ook aan de mens wil schenken. Om daar nog iets van te lezen dan over dat erfdeel, om uw gedachten aan dat op te zetten, gaan we naar Romeinen 8. En daar sluiten we dan mee af. Het kan dan het begin zijn, uitgangspunt voor de volgende studie, Romeinen 8. Waar we vinden in vers 14, Romeinen 8 vers 14, want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. De adoptie tot zoonschap. Voor de meesten, denk ik, volslagen iets onbekends. Maar toch iets wat aan die geweldige verlossing, aan het testament, wat geopend zal worden, vastzit. De volgende keer daarover meer.